Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Ik ga vandaag nogmaals het gesprek aan met Job Schoenmakers. In aflevering 21 van mijn podcast heb ik al met hem het gesprek aangegaan over zijn reis naar de gezondste versie van zichzelf, waarin hij heel mooi en open zijn verhaal deelt. Hoe die van vliegtuigmonteur tot hier als voedingscoach, ademcoach, maar ook ijsbadtrainer gekomen is. Vandaag ga ik met Job een heel ander gesprek aan, want Job is in Curaçao geweest en hij heeft daar wat heftigs meegemaakt. Welkom Job, wil jij meteen de diepte induiken en vertellen wat is er in Curaçao gebeurd?
Dankjewel Annabel dat ik weer in de podcast mag zijn. En ik denk dat het ook een mooi bruggetje is met vliegtuigmonteur, want dat was ik toen nog in Curaçao. En wat je zegt, dat ik daar dingen heb meegemaakt die best wel heftig waren. En best wel maak ik misschien nog wel wat lichter mee. Maar dat is zeker iets waar we dadelijk helemaal de diepte mee kunnen induiken. Maar daar zal zeker nog een aanloop naartoe gaan. Misschien interessant dat ik nog wat vertel over mezelf. Als inleiding voor mensen die nog de andere podcast niet geluisterd hebben. Ik ben Job Schoenmakers, ik ben oprichter van Homesis. En voordat ik daar meer over vertel en daar meer over wil zeggen, en hoe ik op dat pad ben gekomen, is eigenlijk doordat ik zelf allemaal wat struggles had met mijn gezondheid, met dingen geworsteld heb met mijn gezondheid, met patronen. En uiteindelijk door die ervaringen, door dat allemaal mee te maken, door die worstelingen, eigenlijk daar mijn drive in heb ontwikkeld en ontdekt hoe ik dat ook bij andere mensen kan gaan toepassen en andere mensen ermee kan helpen en begeleiden in dat stukje. En vandaag help ik mensen daarmee, inspireer ik mensen daarmee en hoe zij zelf eigenlijk, wat je ook zegt, die beste versie van zichzelf kunnen worden. En dan vooral gericht op het stukje gezondheid. En dat gaat eigenlijk in alle breedte, dat gaat van voeding naar je eigen patronen leren kennen, dus je gedrag. Maar ook het stukje, hoe ga je om met stress? Want dat is iets waar we allemaal weer mee te maken hebben. En dat vind ik zelf heel interessant. En dat is iets waar ik voor mensen graag mee help. En dat doe ik samen ook met een stukje Wim Hof Method. Daar ben ik ook, die opleiding heb ik ook gedaan. Ik heb een opleiding gedaan in gezonde voeding, in gezonde leefomgeving. En al die dingen die pas ik eigenlijk nu toe om mensen daar gericht mee te helpen. En ook te kijken van wat past bij jou, want iedereen is uniek. En daar wil ik mensen ook op die manier mee helpen. Dus daar ben ik altijd naar op zoek naar wat is die goede manier om daar mensen heel goed op te kunnen helpen, wat bij hen past.
Ja, mooi dat je nog even verder deelt wie je bent en wat je doet. Was ik sowieso anders later nog opgekomen. Want we hebben natuurlijk een kort voorgesprekje gehad. En ik ben gewoon super benieuwd. Want wat is er nou gebeurd in Curaçao? Neem ons daarin mee. En laat ons daar niet langer in spanning. Of laat mij vooral niet in spanning. Want ik wil gewoon heel graag horen wat er gebeurt. Dus je hebt ook aangegeven dat je dat ook graag wilt delen. Vooral ook om een stukje meer openheid te creëren over je eigen levenspad, maar ook over het feit dat we mensen heel erg vaak heel veel moeite hebben met ruimte innemen en niet echt onze eigen waarheid of onze eigen visie zo durven te delen. En daar ben jij ook bekend mee, dus ik ben heel benieuwd, wil je daar wat meer over kwijt?
Ja, graag. Ik heb inderdaad niet in alle kleur en geur daar vanaf het begin daar alles over gedeeld. Maar ik merk dat het wel nog steeds een groot onderdeel van mezelf is. En ik vind het ook fijn om daar nu over te delen. Dus dat, dat gaan we ook doen. Maar we gaan een hele tijd terug voor de beeldvorming. Ik was 18 jaar. Ik ging samen met een vriend naar Curaçao toe op avontuur. En daar alles zelf geregeld. En daar een half jaar stage lopen. Dat is natuurlijk een supermooie droom om dat op die jonge leeftijd al te doen. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, wat op je pad komt. Maar ja, super veel zin erin. Daarna de mooie stranden, het zonnetje, altijd lekker weer.
Ja.
Veel snorkelen. En zo ging dat eigenlijk ook de eerste anderhalve maand. We waren daarvoor stage voor, toen was ik nog vliegtuigmonteur. Dus we werkten op het vliegveld bij Insel Air. Dus we gingen natuurlijk niet alleen maar naar het strand. Maar we hadden wel ja, echt dat leventje wat je vaak hoort. Lekker in het weekend naar het strand toe. Als je klaar was, nog eventjes het zonnetje opzoeken.
Ja.
En ja, als 18-jarige. Ik zat, ik voelde me best prima. Ik was wel nog ja, verlegen jongen. Maar ik, ja, ik had er wel goed zin in. En ik, ja, ik merkte dat het wel, dat land ook wel echt goed bij me paste. Veel, in, veel buiten zijn.
Ja.
Maar dus de eerste anderhalve maand, ja, eigenlijk alles gewoon zoals je zou verwachten. Je gaat wat op stap, je gaat ja, naar het strand, naar een stage. Maar op een gegeven moment toen, toen werd ik opeens wat misselijk. En ik voelde me niet goed een paar dagen, maar het was anders dan normaal. Ja, ik heb niet vaak dat ik me slecht voel of dat ik merk dat ik ziek word. Maar toen was het echt van flinke koorts en ja, dat ik dacht van, dit voelt niet zo goed. Maar op een gegeven moment ook naar een huisarts geweest daar. En die zei van, ja, er is heel veel, zijn heel veel muggenziektes hier. Je had daar de dengue, de chikungunya, knokkelkoorts noemde ook wel. En die waren er toen heel veel. Dus toen ging er vanuit van, misschien is dat. Wat testjes gedaan. En toen konden ze niet met zekerheid zeggen, maar ze dachten wel van, dit is die chikungunya. En dat was ook na een paar dagen, was het weer afgenomen. En toen had ik wat spierpijn van het herstel van die muggenprik, of van dat virus, of wat het is precies. En toen ging het eigenlijk al wat beter. Maar 2 weken daarna kreeg ik weer opeens het gevoel van, er klopt iets niet in mijn lichaam. Ik had een bepaalde buikpijn wat ik nog nooit gehad had. En die buikpijn, ja, dat waren wel zorgen. En ja, mensen dachten, och, je hebt weer, dat komt door die muggenprik. Maar ik dacht van, ja, dat duurt sowieso niet zo lang. En dan zou het wel vanaf toen zijn aangehouden. Maar ja, het was vreemd dat ik me zo voelde en dat ik ja, echt niet goed voelde. Ik zit daar in 30 graden, zat ik bij het huisje. En op een gegeven moment ook ja, ziek gemeld vanuit de stage. En toen zat ik daar met ja, dat je echt aan het rillen bent en dat je het echt koud hebt. Terwijl het daar natuurlijk super warm is en je het eigenlijk niet koud kan hebben. Dus toen, ja, toen voelde ik zelf van, dit is niet goed. En ik, ja, ik ga niet zo snel naar de huisarts of dat ik meteen denk, er is iets mis. Op dat moment dacht ik wel van, ja, hier mag wel naar gekeken worden. Dus toen weer naar die huisarts toe, wat testjes gedaan, ik geloof wat antibiotica gekregen. En verder was het van, wacht maar eventjes af wat het met je gaat doen. Dus toen, een paar dagen later, werd het maar niet beter. Ik dacht van, ja, dit is echt niet goed. Ik heb me nog nooit zo gevoeld dat ik echt de hele dag buikpijn had, koorts. En ja, mijn lichaam herstelde niet echt. Dus ik dacht van, dit is ook heel wat anders dan die van die muggen, van die chikungunya wat ik op het begin had. Dus uiteindelijk weer terug naar die dokter, die huisarts. Die zei van, laten we toch maar even naar het ziekenhuis gaan. En misschien een MRI-scan doen. Of een, niet een MRI-scan, wat je op je buik doet voor, met zo'n gel.
Ja.
Wat je ook bij als je zwanger bent doet.
Ja, gewoon een echo.
Echo-scan, ja. Niet om ja. te zwanger te kijken, maar om te kijken wat, of daar wat zat. Omdat ik echt flinke buikpijn ook had. Toen dachten ze nog van, misschien heb je een blinde darmontsteking. Want die klachten leken wel heel erg erop. En als, ja, als je blinde darm op het punt staat om te scheuren, zeg maar, of zo voelde het, dan is het ook wel goed om meteen actie te ondernemen. En ja, toen ik daarover opzocht en dingen verwoorden, dacht ik, dit zal dat dan wel zijn. Maar ze vonden dus die, op die scan eigenlijk, vonden ze dus niet waar mijn blinde darm zat. En dan moet je voorstellen dat je daar ligt met al een halve week super erge buikpijn, je voelt je slecht, en dan begonnen ze met zo'n apparaat keihard in je buik te duwen.
Ja.
Dat hielp ook allemaal niet.
Nee, precies.
De hele ziekenhuissetting, dat was, ja, dat was al geen pretje. Dat is niet iets waar je wil liggen dan. En vanuit daar dacht ik van, ja, we willen toch kijken wat die, of dat die blinde darm is. En toen hebben ze een kijkoperatie gedaan. En dan gaan ze dus met twee van die, twee van die pinnen, zeg maar, je buik in. En daar kijken ze mee wat er met je blinde darm aan de hand is. Daar bleek dat er dus niks met een blinde darm aan de hand was. Maar nog steeds wisten ze niet precies wat er nu aan de hand was. En mijn lichaam werd eigenlijk, vanaf toen ging het eigenlijk slechter. Ik dacht van, ik ga even naar het ziekenhuis. En ik ben daarna weer terug naar die test. En het gaat hopelijk beter. Of ik krijg een pilletje. Toen dacht ik nog dat zo op die manier werkte.
Ja.
Toen was ik daar wat minder in thuis dan nu. Dat is al 12 jaar geleden.
Ja.
Maar vanaf toen is het eigenlijk minder gegaan. Is het slechter geworden. En vanaf dat punt hebben ze met de medicatie van alles geprobeerd. Omdat ze wisten, dachten van, is het nu iets van een bacterie? Is het een virus? Want de blinde darm is het niet. Want hoe kan het lichaam zo snel eigenlijk bergafwaarts gaan? Op het begin moment was het zo slecht dat ik een bepaalde shock terecht kwam. Dus mijn lichaam, bepaalde waardes waren helemaal verkeerd en mijn lichaam werkte niet goed. Toen hebben ze me achter 3 dagen in kunstmatige coma gehouden. En dan word je op een gegeven moment wakker. En dan word je heel wazig wakker. En dan achteraf krijg je pas te horen dat je dus 3 dagen gewoon niet... dat je 3 dagen eigenlijk geslapen hebt of in coma bent geweest.
Maar dus eigenlijk... dat werd niet van tevoren met je afgesproken van... we gaan je nu 3 dagen in coma brengen, want dat zou beter zijn voor het herstel van je lichaam of voor iets anders?
Nee, dat was ook het vreemde eraan. Dat ik eigenlijk heel weinig informatie kreeg. Er waren een paar Nederlandse internisten en mensen die daar werkten, maar de meeste gewoon uit Curaçao. Maar die mensen leken niet echt, ik had ook geen ervaring met ziekenhuizen, maar ze leken niet echt met je mee te leven of interesse te hebben in wat er nu gebeurde. Was meer gewoon, wij doen ons dingetje. We vertellen je eigenlijk helemaal niks. Als jij vragen hebt, dan is dat lastig, want je moet gewoon in je bed liggen en niks ermee bemoeien. Die indruk kreeg ik. Maar als dat normaal gebeurt, dan is dat al niet fijn. Maar als je nog slecht voelt en je eigenlijk heel weinig energie hebt, dan gaat dat nog minder fijn.
Ja, wat vooral dan moeilijk is opkomen voor jezelf, hè? Omdat je dus al zo in de zak en as zit eigenlijk en weinig energie hebt en je helemaal ellendig voelt, dan heb je eigenlijk iemand nodig die voor je kan spreken of echt dus voor je kan opkomen. Want was je in dit hele proces helemaal alleen of waar was die compagnon van jou, die vriend of die collega van de stage, zeg maar? Nou, was die veel bij jou?
Die was wel heel veel bij me, dat wilde ik ook nog gaan vertellen. Hij is er eigenlijk van het begin bij geweest, hij is ook meegegaan naar het ziekenhuis, hij heeft heel veel geregeld. Daar ben ik ook heel dankbaar voor, dat hij er gewoon altijd vaker per dag kwam, die ook daar naartoe. Hij heeft me gewoon heel veel erin geholpen. En ook als het dan in het ziekenhuis wat geregeld moest worden, ging hij daar ook achteraan. Dus dat was wel gewoon een geluk dat ik daar, dat hij daar gewoon bij was en dat hij me daarin kon helpen ook. Maar dan ook
op dat punt wisten al mensen in Nederland ook wat er aan de hand was? Je ouders of zo, of familie?
De eerste dagen eigenlijk nog niet. Toen, ik had ook zoiets van, het valt allemaal mee. En ik had nog niet zo de ernst ervan ingezien. En ik had altijd zoiets van, mijn lichaam is gewoon ziek, maar ik herstel zo meteen en dan is het gewoon weer prima.
Ja.
Maar ik had ook niet door dat het best wel slecht ging. Toen in die coma was ik ondertussen ook naar de intensive care geplaatst. En toen op een gegeven moment... Toen kan ik me nog herinneren dat ik met mijn ouders belde en ze zeiden van, zullen we wat eerder komen? Want ze zouden eigenlijk de week daarna komen. En toen zei ik me van, nee, dat hoeft niet per se. Om zeg maar hun geen moeite te hoeven doen. Maar achteraf ging het toch wel slecht. En toen zijn ze ook meteen in het ziekenhuis gestapt. En hebben ze dat omgegooid en was dat ook heel snel geregeld. Maar het rare was hoe dat eigenlijk daar ging. Dat ik dus op een gegeven moment in die kunstmatige coma was. En dat je dus een paar dagen later pas wakker wordt. En ook als je wakker wordt, dan is het ook niet zo dat je meteen weer scherp bent of je herinnert je. Dat zou kunnen, denk ik. Maar omdat je lichaam zo is afgezwakt en je aan de beademing ligt, je begint met kreeg zuurstof, zondevoeding, dan ben je ook niet... Als je dan weer bijkomt, dan was het voor mij ook niet dat ik weer dacht van... dat ik kon communiceren met mensen en dat je nog zo afgezwakt bent. dat was ook wel heel, heel raar dat je begin met vlagen eigenlijk weer bijkomt. Dus toen, ja, nu ik dat vertelde, toen lag ik dan ongeveer 5-6 dagen in het ziekenhuis op de intensive care. En toen mijn ouders dus terugkwamen of aankwamen, toen wisten ze toch niet precies van hoe ernstig is het. Kregen ze dat in het ziekenhuis te horen. En toen kwamen ze dus mij tegen als eerste op een IC-bed, waar ze zelf een maskertje op moesten voor misschien een bacterie of een virus. En ik lag daar met slangen in mijn mond en door met vocht eigenlijk in mijn lichaam zag ik er ook natuurlijk anders uit dan dat ze me herinnerden. Maar ja, dat zie je zo en zo liggen. Dus dat was voor hun ook wel een hele heftige ervaring om dat zo als eerste weer te zien.
Lijkt me inderdaad voor ons ouders zijnde ook echt een hele heftige situatie eigenlijk. Hè? Dan kom je, je zoon bezoeken in een heel tropische bestemming. Ik krijg ook helemaal kippenvel ervan. En dan ligt hij vervolgens in het ziekenhuis, op de IC notabene, aan allerlei slangen wat je zegt. Ja, ik kan me voorstellen dat het wel impact heeft gemaakt bij je ouders. En kregen zij toen antwoorden vanuit het ziekenhuis?
Ja, er was wel een internist uit Heerlen die toen daar op dat moment was, die daar werkte. Daar konden ze dus wel fijn mee communiceren. En ja, zij vertelde ook wat er allemaal aan de hand was. Maar ja, het rare was dat ze eigenlijk niet wisten van wat er nu precies aan de hand was. Waarom ik nu ziek geworden was en waarom mijn gezondheid naar beneden ging. Dus dat was het rare. Ze testen wel van alles. Maar ja, wat er nou precies gebeurd was, dat konden ze nog steeds niet zeggen. Dat weten we nu nog steeds eigenlijk niet. Dus dat is ook het gekke eraan. Ja, dat heeft me nooit heel erg bezig gehouden. Dat wilde ik wel graag weten, maar toen het gewoon beter ging, dat vond ik ook gewoon genoeg om dat gewoon los te laten.
Want hoe is het uiteindelijk beter gegaan dan? Want je hebt dan 3 dagen in coma gelegen, daarna hebben ze je eruit gehaald. Ja, je zegt al, dan ben je niet meteen heel helder. Dus nee. Je was ook niet meteen uit het ziekenhuis, neem ik aan, daarna. Dus daar is ook een proces aan vooraf gegaan. Hoe is dat gegaan? Hoe lang lag je daarna nog in het ziekenhuis? Voordat je met ontslag mocht, ben je toen gebleven in Curaçao? Ben je teruggegaan naar Nederland?
Ja, dat hadden mijn ouders natuurlijk zoiets van, wanneer kunnen we hem weer mee naar Nederland nemen? Want dat kon op dat moment niet, toen ik in de IC lag. Dan kun je natuurlijk niet vliegen als je in een bepaalde staat van zijn bent. Mm-hmm. Maar toen uiteindelijk ging het door... Ja, ik denk doordat mijn lichaam gewoon zelf is gaan herstellen door misschien de medicatie, de antibiotica, dat weet je natuurlijk nooit hoe dat precies is gegaan. Maar mijn lichaam heeft op het begin moment wel, is weer beter gaan worden, is weer gaan herstellen. En toen werden mijn lever en mijn nieren werden ook weer beter om ook afvalstof af te voeren. Omdat die natuurlijk, je lichaam in bepaalde staat is van... dat er gewoon heel weinig energie is om te herstellen. Maar op een gegeven moment ging dat dus beter. En toen dat beter ging, toen kon ik dus op een gegeven moment ook uit de IC. Toen ben ik nog een paar dagen op een andere afdeling geweest. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon beter geworden. En toen ben ik ook na die 10 dagen weer uit het ziekenhuis kunnen gaan.
Dus het kan ook prima zo zijn dat die 3 dagen coma wel heel erg eraan bij hebben geholpen om je waar dan ook uit te helpen. Want dat is dus nog steeds niet bekend wat er dan... echt aan de hand was.
Ja, zeker heeft dat denk ik wel invloed gehad. Doordat je lichaam dan in een soort spaarstand gaat, doen ze dat expres om je lichaam natuurlijk te kunnen laten herstellen. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je niet zomaar gaat doen van, we gaan nu iemand even in coma brengen. Dus het is wel, we testen van alles, proberen van alles. Ja, als dat niet werkt, dan gaan we dat doen. Van alles geprobeerd. Maar...
Het meest bizarre is natuurlijk dat het zonder consent van jou gebeurd is. En dat je er dus achteraf achter moest komen dat je dus in coma gebracht bent geworden. Ik kan me voorstellen dat je normaal gesproken, sowieso hier in Nederland, dat je dan eerst moet tekenen ervoor. Of iemand anders moet voor je tekenen dat dit mag gebeuren. Dat je echt in ieder geval mondelinge toestemming moet geven.
Ja, dat zou je verwachten. Ja, toen was ik 18, dus dat was ook nog wel... Kom je net kijken en dan weet je niet hoe dat allemaal gaat. Moest ik alles met de PIN goed betalen. Dus dan, omdat de verzekering ging dat nog allemaal niet goed. Dus toen was mijn rekening ook snel leeg. Maar hoe dat allemaal ging, dat was wel bizar. En dan zit je in een ziekenhuis van die gebouwen zijn 1800. Nog wat, die is nu vernieuwd een paar jaar geleden. Maar je merkt aan alles dat het anders ging dan in Nederland, wat ik zo hoor. Al gaat het daar ook natuurlijk niet altijd hoe je hoopt. Maar hoe dat gaat, je komt wel erachter van hoe dat allemaal gaat. En dat allemaal niet zo soepeltjes gaat. Dus die ervaring, dat is ook wel bizar geweest.
Ja, want heb je daarna nog je stage afgerond in Curaçao? Ben je nog een aantal maanden gebleven?
Ja, ik ben dus op een gegeven moment toen hersteld. En toen ging het ook goed. Had ik eigenlijk nergens last van. Dus dan kan je ook gewoon gaan met van je mag nu weer gaan. Daar was ik ook wel blij mee. En toen ben ik dus in die tijd dat mijn ouders, daar waren ook bij hun in het huis geweest. Toen hebben we nog met een soort van vakantie gevierd. Eigenlijk de dag erna was ik alweer een wandeling aan doen bij het water. Ik merkte wel natuurlijk dat mijn lichaam nog flink aan het herstellen was. Dus dat ik dat ik echt wel voelde dat mijn benen niet sterk waren. Want je hebt natuurlijk ook gewoon bijna voor ongeveer een week gewoon niet gelopen. En met alles wat je krijgt, is dat gewoon echt weer even opnieuw oefenen met lopen.
Ja, een week bedrust, hè, want dat heb je dus gehad. Mm. In het ziekenhuis in Heerlen staat een bordje, heb ik ooit gezien toen ik een vriendin opzocht daar. 1 week bedrust is 10 jaar lichamelijke achteruitgang. Dus als je dus van die week wat je dus daar in coma hebt gelegen en op de afdeling hebt gelegen, had je dus daarna 10 jaar achteruitgang inderdaad in spiermassa en alles wat je had opgebouwd daarvoor. Dat is best wel heftig, hè? Dus dan is het best logisch dat we mensen niet ineens weer een wandeling van een uur of langer kunnen maken. Tenzij je misschien over allerlei grenzen gaat, dat kan natuurlijk. Ja. Maar dat je dus heel erg dat moet gaan opbouwen stapsgewijs.
Ja, als 10 jaar voelt het niet, maar wel zeker als je hebt gewoon meer dan een maand gewoon, of nog langer, gewoon echt je spieren niet gebruikt. Maar vooral dat je helemaal stil ligt, alles gaat achteruit. Dus ik had ik in mijn hoofd van, nu gaat het gewoon weer verder. Maar daar werd ik wel teruggefloten van, nu eventjes rustig aan doen. Maar ik was toen nog gewoon te naïef om te beseffen dat het gewoon een hele grote impact heeft gehad. En dat ze op een gegeven moment ook hebben gezegd op de IC, ik weet niet waarom je dat zou zeggen, maar van Job is de ergste patiënt hier in het ziekenhuis. En dan denk je van, het gaat toch niet zo goed met iemand. Maar voor mijn gevoel was het ook wel, toen ik herstelde, dat ik weer heel snel gewoon de goede kant op ging. En ik had ook niet in mijn hoofd van, ik ga naar huis toe. Dus uiteindelijk ben ik ook, om terug te komen, heb ik dat half jaar ook een Curaçao afgemaakt met de stage.
Yeah.
Wel wat rust gepakt en wat vakantie toen gepakt. Maar mijn lichaam is toen heel snel hersteld en ben eigenlijk weer toen gewoon alles weer kunnen doen. Dus dat is ook wel.
Wat deed die boodschap met je toen je die hoorde, dat je de ergste patiënt bent in het ziekenhuis?
Ja, op dat moment dacht ik van, waarom zou je dat iemand vertellen? Ja, dan versnapte ik dat niet zo goed, maar ik wist wel van dat het niet goed ging. Maar ik wilde ook niet zo goed geloven van dat het echt zo slecht ging voor mijn ouders en hoe zij reageerden, merkte ik van, dat is, het heeft heel veel impact. Maar ik had altijd zoiets van, ik word eigenlijk gewoon beter en dan is het, dan gaat het wel beter. Maar ik denk voor een buitenstander dat zij het ook wel wat duisterder inzagen. Dat het misschien een andere kant op kon gaan.
Mm.
Dus ik denk dat het voor hun misschien ook wel een zwaardere impact heeft gehad op dat moment.
Ja, dat denk ik ook. En natuurlijk voor jou sowieso ook. Dat is niet wat je verwacht als je met 18 gezellig op stage gaat in Curaçao en dat je daar ineens na 1,5 maand in het ziekenhuis belandt.
Nee, dat had niemand verwacht.
Nee.
Maakt wel even een 180 dagen graden draaien aan de stage.
Ja. Heb je daarna, toen je na 1,5 jaar stage in Nederland kwam, nog restverschijnselen? Had je die toen nog?
Nee, ik heb daar wat opvolgtesten gedaan en een hartfilmpje. En dat was eigenlijk alles weer normaal. Dus toen ook nooit meer last gehad van iets.
Je kon ook niet met terugwerkende kracht kijken of dat dan inderdaad van de muggen is geweest. Dat je daar toch een of andere muggenaandoening hebt opgelopen of iets dergelijks in je bloed. Dat daar nog resten in te vinden zijn.
Ze hebben toen in het ziekenhuis getest dat ik dat had gehad. Dus dat zagen ze wel, maar dat van het ziekenhuis, dat Dat was niet waardoor ik zo ziek ben geworden. Dat natuurlijk ook, dat je daar sneller van herstelt, dat duurt nooit langer dan een halve week. Maar het was ja, misschien dat mijn gezondheid toen wat een klap had gekregen, dat er toen iets is gebeurd waardoor mijn immuunsysteem eigenlijk achteruit ging.
Mm-hmm.
Dat daardoor misschien die impact ook groter is geweest.
Ja. Ben je vanaf dat moment ook anders gaan leven? Meer op gezondheid gaan letten of anders naar je lichaam gaan luisteren?
Je zou verwachten dat dat wel een impact heeft op dat moment. Of dat je dan misschien anders in het leven staat. Maar op dat moment heeft dat nog niet zoveel bewust eigenlijk veranderd. Ik had wel zoiets van dit is niet niks. En dat heeft wel gewoon impact. Maar ik ben er toen nog niet heel anders door in leven. Maar jaren later zie ik wel dat dit echt wel een bewustwording in gang heeft gezet. Ja. En ik denk ook dat dit uiteindelijk wel ervoor heeft gezorgd dat ik ook nog meer ben gaan opzoeken over gezondheid en ja, waar ik meer naartoe wilde. Want op dat moment zag ik niet altijd lekker in mijn vel hoe ik het wilde. Ik vond toen ook overgewicht had, dat ik slanker wilde worden. Dus daar heeft het denk ik wel zeker in gestuurd, ja.
En had je toen ook overgewicht of was dat vooral iets wat je in je hoofd had bedacht dat je overgewicht had?
Het was vooral wat ik in mijn hoofd had. Maar als ik denk 10 kilo meer had gewogen, dan had het voor mijn gevoel niet veel verschil gemaakt.
Ja, dus je was, je benoemde al in het begin van deze podcast dat je een onzekere jongen was toen je 18 was. Waaraan merkte je dat?
Ja, ik was gewoon heel veel in mijn hoofd bezig en hoe ik overkwam bij anderen. Dus dan merkte ik dat ik niet echt helemaal mezelf was. Dat ik altijd bezig was met hoe kom ik over, wat vinden zij van mij. En dat laat ik veel te veel invloed hebben. En daardoor vond ik het juist spannender om dingen te doen met anderen. Dus dat hield me eigenlijk wel tegen. En achteraf ben ik daar steeds meer achter gaan staan. Doordat ik daar over opzocht en zeg maar in de gezondheid dingen opzoeken, maar ook over hoe werkt gedrag, hoe kun je eigenlijk gewoon meer achter je eigen ding staan. En daar hoe het vertrouwen in krijgen. En uiteindelijk ook, ja, gewoon je eigen pad daarin te volgen.
Want maar dat is natuurlijk niet iets wat je van vandaag op morgen leert. Hè? Dus wat is daarvoor nodig geweest voor jou om überhaupt eerst eens bewustzijn te krijgen in die gedachtes die je dan hebt en over wat anderen dan van jou zouden denken. Wat dus vaak een beeld is wat wij in ons eigen hoofd, zeg maar, creëren. Dus het is heel, heel, heel dubbel. Hè? Jij denkt dat de ander iets van je denkt.
Mm-hmm. Ja, we zijn bij heel veel in het vullen wat anderen over je zouden kunnen denken. Maar dat weet je natuurlijk nooit. En ja, daar zat bij mij ook wel een stukje slachtofferrol, denk ik, in. Dat ik, dat je dan soms jezelf zielig vindt in dingen of hoe patronen, dingen wat vroeger zijn gebeurd. En het grootste verschil wat ik daarin merkte is zelf die verantwoordelijkheid nemen in wat ik wel wil. Dus niet zozeer blijven hangen in die dingen wat misschien mis zijn gegaan en daarin in die slachtofferrol gaan zitten. Maar op een gegeven moment echt die switch hebben gemaakt van ik wil het anders. En ik ga me nu gewoon minder aantrekken van anderen. En dat is natuurlijk niet iets wat dan een op de andere dag gebeurt. Maar het verantwoordelijkheid nemen in je eigen gezondheid, in je eigen gedrag, dat is wel de grootste verandering geweest voor mij.
Ja, dus leiderschap nemen, dus eigen regie nemen over je gezondheid of over je gedachtes in dit geval. En dan dus ook eigenlijk ervoor kiezen om letterlijk iets anders te gaan denken. Of om het los te laten wat je denkt dat de ander over je denkt.
Ja dat denk ik. Vooral van hoe ga je met die gedachtes om. Want iemand kan nu dat oordeel hebben over jou, maar dat is vaak van hoe je over jezelf kan denken. Maar dat kun je dus omdraaien. En dat kun je dus ook denken, misschien is het iets positiefs. En wil ik de hele tijd die negatieve dingen denken? Of wil ik nu juist positief denken? Want er is altijd wel iemand die het niks vindt wat jij doet, die misschien helemaal niet achter jouw dingen staat. Maar ga je daar al je energie in steken, ja, dan gaat je dat ook waarschijnlijk veel stress opleveren en dan ga je misschien niet die verandering willen maken. Terwijl als jij daar zelf die denkt van ik wil dit voor mezelf doen, ik wil er hier bijvoorbeeld mensen mee helpen, Dan ga je daar ook je energie in steken en dan kun je daar juist in groeien. Want ja, je tegen laten houden door een paar meningen van anderen, dat is iets wat ik heel veel gedaan heb, wat ik soms nog steeds doe, maar waar ik wel steeds meer los kan laten.
En dat, yeah.
En dat blijft wel een rode draad wat me ook helpt groeien. Ja.
Ja, maar ook wat je nog herkent, zag je af en toe. En
zeker.
Je zei net ook heel dat ergens vandaan komt, dat je wat dingen hebt meegemaakt in het verleden, welke situaties ervoor gezorgd hebben dat je zo in je hoofd bent gaan leven of zitten. Is dat iets wat je over wilde delen of iets wat je daarover wil zeggen?
Ja, ik denk ook dat stukje gewicht en zelfbeeld, dat wel daar veel mee te maken had. Dus ik had het idee van ik moet anders uitzien, ik moet zeg maar. Ja, leuker zijn, zeg maar, om daar ook zelfverzekerd in te worden. Terwijl dan ben je de hele tijd bezig met van hoe je in de toekomst wil zijn. En dat houdt je natuurlijk tegen, want nu voelde het nog niet goed genoeg. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik dat ik meer naar die gezondheid toe ging. En dat het me uiteindelijk ook lukte om daar in te groeien. Dat, ja, zeg maar, hoe ik er... ja, fysiek uitzag, hielp me wel met zelfvertrouwen krijgen en daardoor ook mijn gedachten anders te sturen. Maar het was vooral een combinatie van.
En is er dan iets geweest dat je misschien vroeger gepest werd op school, waardoor je het gevoel had dat je er niet goed genoeg uitzag, of dat je anders moest zijn, of je anders moest voordoen, of was je vanuit de opvoeding of vanuit docenten of zo niet, ja, of kreeg je daar dus opmerkingen waardoor het leek alsof je niet goed genoeg was?
Ja, niet echt dat ik... nee, ik zou niet kunnen zeggen dat ik gepest werd of dat soort dingen. Ik denk dat ik gewoon wat verlegen was en wat minder zelfverzekerd. En daardoor heel veel in mijn hoofd ging zitten. En dat steeds kleine dingetjes waren, waardoor ik deelt die bevestiging zocht op dat negatieve. Dus dan daardoor werd ik ook stiller, omdat ik dan niet durfde mijn mening te geven. Want ja, misschien vinden mensen er wat van. En als dan iemand een opmerking maakte, dan maakte ik meteen het ergste ervan. Zie je wel van, ik moet dat niet zeggen, van zie je wel, ik mag die plek niet innemen. Terwijl dat is natuurlijk onzin om dat op die manier te denken. Maar
wat is er voor nodig om die plek in te kunnen nemen? Of om die ruimte te kunnen nemen?
Ik denk een stukje acceptatie vanuit jezelf. Dat je jezelf helemaal mag accepteren in wat je zegt en wat je doet. Want als jij 100% achter je eigen ding staat, dan neem jij die plek in zonder dat dat een probleem is. Maar als jij een plek inneemt, je zegt wat in een groep of tegen iemand, maar je staat er eigenlijk niet helemaal achter en je krijgt dan die opmerking, dan is dat weer die bevestiging van zie je wel, ik had dat niet moeten zeggen. En dat is ook wat ik vaak omheen zie gebeuren, dat het om dat stukje acceptatie gaat. En dat is soms ook gewoon, ja, gewoon die actie nemen en misschien weet je het nog niet helemaal zeker, maar je mag dat in jezelf wel accepteren. Als je bij jezelf...
Ja, en het mooie is natuurlijk ook dat ieder mens is verschillend. En er zullen mensen zijn die erop aanhaken. En er zullen mensen zijn die er niks mee kunnen. En dat is gewoon ook een onderdeel van het leven. Hè? Dat je dus, je hoeft niet met iedereen bevriend te worden of met iedereen door een deur te kunnen. Maar je kunt alsnog gewoon wel in respect blijven natuurlijk. Ook al heb je een andere visie of denk je er anders over. Of denk je van, dat zie ik anders of iets dergelijks. Dat is natuurlijk heel mooi. En hoe je dat ook beschrijft, als het ware. Ja.
Ja, precies. En dat daar ook dat vertrouwen in krijgen van dat je niet hoeft te zijn zoals anderen. Want het is soms makkelijk om iemand na te doen, want ja, iemand die is dan succesvol en iets. Maar dan word je altijd, en het beste wat je kan worden, is die beste, eigenlijk de imitatie van iemand. Maar juist als je je eigen ding doet, daarin gaat ontwikkelen, daarin gaat groeien, dan kun je ook daar heel goed in worden. Want dat past gewoon bij je, dat is hoe je in de kern bent. Dat leren mensen ook en dat inspireert mensen ook weer. Als jij kan laten zien dat jij die unieke eigenschappen van jezelf helemaal laat groeien en onderzoekt. Ja.
Dat was ook mede ook een reden waarom je nog een extra podcast wilde opnemen volgens mij. Hè? Om ook een stukje meer van jouw eigen proces en reis daarin te zien. En ook een stuk te delen wat je dus nog niet zo heel veel gedeeld hebt met de wereld. Ja, mooi dat je dit benoemt.
Ja, precies. Want dat delen, dat voelde vroeger altijd als die plek innemen van ja, wie wil er nou naar mij luisteren? Van is dat wel interessant wat ik vertel? En er is vast iemand die dat niet interessant vindt, maar ja, die moet dan maar lekker niet luisteren. Maar ik merk dat het juist mezelf helpt in het delen en dat het ook weer herkenning geeft bij anderen. Want ik heb een keer ook een verhaal gehoord van iemand die ook zoiets meegemaakt heeft van mijn verhaal in Curaçao. En dat was ook op vakantie ergens en die heeft ook iets heftig meegemaakt en die heeft ook heel veel uitgehaald uiteindelijk.
Ja.
Yeah. En toen dacht ik ook van, ja, toen ik dit hoorde van, dit is super inspirerend en die herkenning daarin vinden. En ook al heb je dat niet meegemaakt of iets heel anders, vaak herken je wel patronen die erin zitten en inzichten wat jou weer helpt om te groeien. En, ja, iedereen zit op een ander pad en iedereen zit op een ander, andere reis, maar je kunt altijd dingen herkennen in anderen en dat, ja, dat inspireert mij ook heel erg. Dus dat vind
ja,
ik
dat is mooi. Horen. Heel goed dat je deze benoemt. Ik had vorige week werd ik geïnterviewd in een andermans podcast. En daar kreeg ik de vraag van, ja Annabel, je deelt wel heel veel persoonlijke dingen ook in je podcast en ook op social media. Soms denk ik, is het dan misschien te persoonlijk? En dat vond ik wel aan zich een hele interessante vraag. Dus ik ben daar ook op ingedoken, want wat maakt dat iets te persoonlijk is? Ik denk dus inderdaad dat we veel in onze maatschappij leven met, we mogen die ruimte niet innemen. Terwijl we dus allemaal mogen leren om juist wel in te nemen. Om veel meer authentiek te zijn. Om veel meer te leren je eigen stem te horen. Je eigen mening te vormen. Die ook te delen. En ik geloof er dus in dat daardoor de mensen ook veel meer aanhaken bij wie je ook echt bent. Als je dus ook je echte zelf kan laten zien. Hè, dus als je namelijk leeft namens de normen en waarden van iemand anders. Dan haken ook niet de juiste mensen zeg maar aan. Dus ook niet de juiste klanten. Dus wanneer is iets te persoonlijk? Ik geloof eigenlijk precies wat jij zegt. Erin dat hoe meer persoonlijke dingen je deelt. Hoe kwetsbaarder je je opstelt. En daarnaast dus ook gewoon heel erg. Dat je vanuit daar dus heel erg ja, mensen kan raken. Mensen kan inspireren. Maar ook mensen die dus herkenning of erkenning kunnen vinden. En dat zorgt voor verbinding. En wat hebben wij nou nodig in deze maatschappij? Dat is verbinding.
Ja, ja dat is denk ik wat vaak mist. Dat stukje verbinding met anderen, maar ook met jezelf. En ik denk dat nog steeds een beeld hangt van, ja, als je kwetsbaar opstelt, dat is misschien minder professioneel als je dat in een bepaalde setting doet. Maar en je kunt, mensen kunnen je raken, zeg maar. Maar dat geeft ook juist die diepte erin. En dat het persoonlijk bij je aankomt. En die manier, ja, kun je echt die verbinding maken. En wat je ook zegt, van mensen leren je ook niet helemaal kennen als jij niet persoonlijk wil delen. Dan leren ze misschien wel kennen als, ja, als een deel van je of iemand die je dan nadoet. Maar als jij echt persoonlijk bij jezelf blijft, dan ben je kwetsbaar. Maar dan kunnen mensen ook echt verbinden met je.
Ja. Ja, want ik weet nog goed toen ik een podcast deelde waarin ik mijn grootste geheim deelde, wat ik al 20 jaar lang mee heb gedragen, dus eigenlijk sinds mijn pubertijd, toen kreeg ik daar ook een hele verbindende, liefdevolle reactie van jou, dat je in mijn verhaal wel herkende. En dat zorgde eigenlijk meteen weer voor een stukje van, oh wat fijn dat ik niet de enige ben die dit heeft gedragen terwijl ik puber was. Dus jij herkende daar een aantal zaken uit die podcast. Misschien kun je het nog herinneren, weet ik niet. Is daar iets wat je over kwijt wil, wat je dus merkte in je puberteit?
Ik denk dat ook wel wat ik net over had, dat stukje veel in mijn hoofd zitten en niet eigenlijk achter mezelf staan. Dat het idee hebben dat ik niet goed genoeg was. Dus daarom soms wat meer op de achtergrond gaan.
Ja.
En daarom heel veel spannend vinden als je dan een keer iets in een groep moet delen of iets in het publiek moet doen. Terwijl ik nu ervoor kies om juist dingen in het publiek te doen met workshops en met een podcast.
Ja, precies. Pak dat podium.
Maar ik denk, ja, daar zit ook vaak die groei in. Als je dingen spannend vindt, dan herken je ook heel erg hoe dat is. En iemand die het helemaal niet spannend vindt om een workshop te geven of voor een presentatie te geven voor 50 man, die kan zich ook veel minder inleven in iemand die dat spannend vindt, maar daar wel in is gegroeid. Dus ik denk dat het vanuit beide kanten kun je er wat van leren. Maar daar kan je wel ook weer iemand daar goed in helpen, want die struggelt daar misschien mee.
Ja, en dit gaat natuurlijk, eigenlijk geldt dat natuurlijk niet alleen voor in het ondernemerschap, maar dat geldt gewoon ook in je leven, op je vlak van gezondheid, dat het eigenlijk de kunst is om gewoon ook uit je comfortzone te stappen, om juist de moeilijke dingen te doen, om juist ook eens een stapje verder te gaan, iets anders te proberen, omdat daar de groei vaak plaatsvindt. Hè?
Ja.
En nu heb jij net een challenge afgerond, Job. Een 100-daagse challenge die je zelf hebt afgesproken. Hè? Die heb je helemaal met jezelf afgesproken. Dat is niet iemand anders die daar een rol in heeft gespeeld of gezegd heeft van, hey, we gaan een weddenschap aan. Wil je wat delen? Wat heb je voor een challenge gedaan?
Zeker. Ja, dat vind ik altijd wel goed om mezelf een stok achter de deur te zetten. Waar ik dan achteraf ook wel denk van, dit is niet altijd even makkelijk. Maar als ik zoiets begin, die 100 dagen challenge, dan moet ik ook voor mezelf dat ook wel afmaken. En dat lukt dan meestal ook wel. Dus ik denk gewoon die angst voor het niet afmaken, dan vind ik wat voor mezelf. Dus dan doe ik het maar toch. Maar ja, dat was wel een hele uitdaging weer. Het was uiteindelijk ook snel omgevlogen. We waren het 100 dagen. Maar ik had met mezelf afgesproken om elke dag een ijsbad te nemen. En dan maakt niet uit hoe lang. Meestal was het rond de 1 tot 3 minuten. Er zijn dagen geweest dat ik dacht van, ik ga er gewoon een half minuutje in. En dat is, of ik ga er even in en dat is goed genoeg. Dan bleef ik toch wel een half minuut, 45 seconden erin. Maar dat was zeker wel een uitdaging. Omdat het soms in de ochtend was, soms in de middag. Maar steeds dat die gedachte erbij, dan voelde ik meteen die weerstand opkomen. En dat gaat gewoon niet zomaar weg. En dan denk je 100 dagen, dan zit het echt helemaal erin. Maar zo'n ijsbad, dat is zoiets oncomfortabels dat je daar eigenlijk nooit aan gaat wennen. Wat het ook daardoor juist zo krachtig maakt. Maar het heeft me wel heel erg geleerd om toch gewoon door die weerstand heen te gaan. Toch elke dag die stap te zetten. En daarin eigenlijk in dat oncomfortabele ook gewoon snel te kunnen ontspannen. Want dat doet een ijsbad ook als je het bewust doet. En zo merkte ik het ook in andere situaties als ik dan die stress voelde opkomen. Ik zat heel in mijn hoofd dat ik ook veel makkelijker dat los kon laten. En daardoor in een situatie die niet zo fijn was, oncomfortabel was, makkelijker weer bij mezelf te komen. Makkelijker even uit te zoomen. Niet meteen in die actie te gaan, maar soms gewoon even dat moment te omvatten en kijken wat er gebeurt.
Ja, dus eigenlijk comfortabel worden in het oncomfortabele.
Precies. En oncomfortabele dingen komen altijd wel tegen. Dus denk je, waarom moet ik extra op gaan zoeken? Maar wat er vaak gebeurt, is dat we te veel in de stress schieten. Of dat er te veel gebeurt als dat een keer op je pad komt. En als je nou een bewust doet, dan word je eigenlijk beter weerbaar voor als het een keer voorkomt. En dan gaat het misschien makkelijker als je dat argument of ruzie hebt met je discussie hebt met je vriendin of met je partner. Dan is dat misschien makkelijker om bij jezelf te blijven. Doordat je af en toe die weerstand zelf opzoekt. En dat hoeft niet in een ijsbad, maar dat is sport, is daar denk ik een heel mooi voorbeeld van. Dat je er soms geen zin in hebt, toch doet. En uiteindelijk ook blij mee bent dat je het gedaan hebt.
Ja. Ja, en zo kun je natuurlijk nog 100 andere voorbeelden bedenken, hè?
Ja.
Op dat vlak. Ja.
Precies, en ik denk dat we in een wereld leven waar het heel veel comfortabel kan zijn. We kunnen alles direct bij ons hebben en aangenaam maken. Maar dat is niet altijd het gezondste voor ons lichaam.
Nee, daar zit ik nu op reis wel vaker dat ik denk van, hoe toegankelijk is eigenlijk in het Westen, in de westerse wereld waar we dan in Nederland in zitten, hoe toegankelijk is daar eigenlijk alles? We hebben een overload aan producten, de hele supermarkt die pelt uit. Maar er zijn dus ook echt gebieden en plekken op deze aarde waar je gewoon moeite moet doen om aan water te komen, om maar even iets simpels te zeggen. Of kan het dus ook zomaar zijn dat er geen stroom is of wat dan ook. En ik heb dat op reis natuurlijk vaker meegemaakt, dat er dit soort situaties gebeuren. Hè? Dat je dan ineens de wc niet meer kon doorspoelen, omdat het gewoon allemaal plat ligt. Ja, dat is dan heel oncomfortabel.
Dat zeker, ja.
En kun je daar dan mee zijn? Hè? We zijn zo verwend geraakt eigenlijk in het Westen, met hoe alles makkelijk toegankelijk is en heel veel bereikbaar is. Ik denk dat we daar als je daar een linkje gaat maken, ik denk dat we daardoor wel ook echt een stuk ongezonder worden, omdat het ons zo makkelijk is gemaakt. Ik weet niet hoe jij dat ziet, ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar of jij dat ook merkt, omdat alles zo, ja, zo ingepakt wordt. Ja, daar wordt het ook gewoon, hè? De verleiding is gewoon zo groot in onze wereld.
Ja.
Je wordt overal liggen, bij wijze van koekjes, taart, snoepjes. Je wordt continu in verleiding gebracht. Je ziet het natuurlijk op de plakaten, hoe heet het? De reclameborden, mm-hmm. staan de ijsjes. En als de zomer begint, staan de ijsjes toch? Je wordt dus continu op een bepaalde manier getriggerd, die helemaal niet voedzaam is voor onze, ja, voor onze mind, voor ja.
Ja, dat, en
tenminste, zo zie ik dat.
Nee, ik denk dat dat heel mooi afspiegelt hoe het eraan toe werd. En dat heel veel van die comfortabele dingen gemaakt zijn niet om ons gezond te houden. Dus juist om ons ongezond te maken. Wat lekker is op korte termijn. Allemaal dat korte termijn geluk. Maar dat is op de lange termijn zien we dat dat van allerlei problemen geeft in onze gezondheid en hoe we ons voelen en de verbinding met onszelf. En juist als jij dat niet wil meegaan in die sleur en in al die dingen, dan moet je heel bewust zijn en juist een beetje buiten de boot vallen in je gedrag. Want als jij niet bijvoorbeeld op social media zit, geen tv kijkt, geen fastfood eet, en dan ben je al, dan val je al helemaal buiten de norm in de westerse wereld.
Ja,
wordt allemaal gepromoot, dat zijn allemaal dat soort comfort.
Ja.
Zo zei een vriendin vorige week tegen mij van dat ze vroeger in de tijd, hè, waar jij het net over sprak, met 18 jaar, dat ze geen alcohol wilde drinken. En dat ze daarmee dus gewoon eigenlijk nergens bij hoorde, want dat vond iedereen ontzettend raar. En zij had zoiets van, ja, maar dit doet mijn gezondheid geen goed, dus ik wil die alcohol niet. En dan voelde ze zich eigenlijk vanaf dat moment gewoon continu buitengesloten.
Mm-hmm.
En suikers is natuurlijk ook nog een hele interessante om daar op in te haken, want pas wanneer je langdurig stopt met suikers, dan ga je dus echt van die afkikverschijnselen krijgen, alsof je een drugsdealer, of een drugsdealer zeg ik, alsof je van de drugs moet afkikken. Dat is natuurlijk ook echt interessant om dat te zien. Ik heb daar wel mensen gezien die dus daar echt helemaal van af zijn gekomen, maar hoe ziek die dus werden om een andere leefstijl eigenlijk te krijgen, of inderdaad van suikers dus af te kikken. Dat je dus hartstikke ziek wordt. Iets wat bij ons gewoon zo genormaliseerd is in ons voedingspatroon, suikers en zout. Om dat weg te gaan laten of om dat weer af te breken in je lichaam. Dat je dus eerst jezelf moet... Eerst moet je ziek worden om daarvan beter te worden. Dat is toch bizar eigenlijk dat het zo werkt.
Dat zeg ik ook eigenlijk genoeg van wat het met je lichaam doet. Want kijk, met drugs weten we allemaal... van als mensen dat echt verslaafd zijn, dat je op een gegeven moment heel heftige afkikverschijnselen krijgt. En dan weet je van, dit is niet goed voor je. Terwijl als mensen met koffie stoppen, dan krijgen ze hoofdpijn en vaak is een reactie van, ik ga weer koffie drinken. Maar ja, dat is ook bizar van, als jij stopt met iets wat zo normaal is, dat je ook afkikverschijnselen krijgt. Want als jij een appel eet elke dag, en je gaat een week geen appel eten, dan krijg je geen afkikverschijnselen. Terwijl wat zegt dat over het product, als je wel een soort van afkikverschijnselen krijgt? Dat is een interessante vraag, denk ik.
Zeker. En mooi dat je koffie als voorbeeld ook gebruikt. Want veel mensen die een ademtraject bij mij gevolgd hebben, die adviseer ik bijvoorbeeld om eens te stoppen met koffie. En de eerste week komen ze allemaal met berichtjes van, ik heb zo'n last van mijn hoofd. Ik heb inderdaad hoofdpijn. En ik vind het dan heel knap dat ze dan doorzetten. En alsnog gewoon het hele traject, zeg maar, zonder die cafeïne of zonder die koffie doorkomen. Maar ik vind het wel een mooie dat je die nog benoemt.
Ja, ik heb hetzelfde met als ik zo'n cleanse doe met mensen. En ze gaan 9 dagen ook geen koffie en cafeïnehoudende producten nemen. Dan is dat ook best wel een heftige op begin. Dus nu zeg ik van tevoren ook van probeer koffie al rustig af te bouwen. Vooral mensen die misschien meer dan 5 koffie drinken op een dag.
Ja. En dat is natuurlijk niet alleen maar zinvol voor het hier en nu. Het is ook zinvol om preventief al koffie af te gaan bouwen. Want het kan best zijn dat je er nu nog gewoon redelijk goed op functioneert, zeg maar. Maar op den duur gaat het je misschien je slaap kosten en allerlei andere klachten veroorzaken. Dus je kunt preventief al beter ermee stoppen of op een lagere dosering, zeg maar, zitten. Ja, mooi Job dat jij zo eerlijk en open hier je verhaal vandaag wilde delen.
Ja, dankjewel dat ik daar het podium voor heb gekregen.
Ja Job, ik wil je daar in ieder geval heel erg voor bedanken. En heel dapper dat je steeds meer je ruimte probeert in te nemen. Of je dat nou doet bij je eigen workshops, je ademworkshop of je ijspadworkshops. Of dat je dat nu doet door dat je voor een ander publiek spreekt. Of dat je nu inderdaad in een podcast komt of op een andere manier uit je comfortzone stapt. Ik denk dat dat een heel groot voorbeeld is voor velen. Mocht je deze aflevering nou leuk hebben gevonden om te beluisteren, dan ga dus zeker ook nog even de andere aflevering met Job beluisteren. Dat is aflevering nummer 21. Ik zal de link van die aflevering ook in de bijschrift noteren. En Job, mochten mensen nou contact met jou willen zoeken, hoe kunnen ze jou het beste bereiken?
Dat kan via de website www.hormesis.nl en op Instagram hormesis.nl ben ik ook veel actief. Dus daar kun je me vinden en zien wat ik momenteel doe of wat er van evenementen op de planning staan.
Ja, super. Ik zal ook de linkjes toevoegen onderaan deze podcast. En dan, super bedankt nogmaals.